Als u niet zichtbare, maar wel hoorbare begeleider, heet ik u welkom in het Evoluon. Mag ik u om te beginnen voorstellen de geluidssterkte zo te regelen dat u mij goed kunt verstaan? Dit doet u met de ronde knop bij de handgreep. Intussen vertel ik u hoe ik mijn taak als uw gastheer zal vervullen. We gaan een rondwandeling maken door een deel van het Evoluon. En overal waar dit nodig is, wijs ik u de weg naar het volgende punt in de tentoonstelling waaraan we aandacht zullen besteden. Na zo'n routeaanwijzing zult u dit geluid horen, wat het teken is om de guidofoon met het rode knopje af te zetten tot u op de aangeduide plaats bent aangekomen. Daar zet u dan met datzelfde rode knopje de guidofoon weer aan, zodat ik u kan vertellen over de dingen die er te zien zijn. Als dan het signaal weer klinkt, betekent dit dat u de band kunt afzetten. U hebt dan gelegenheid alles op uw gemak te bekijken. Om te horen wat het volgende punt van onze route is, schakelt u de guidofoon weer in, zodat ik u de weg kan wijzen. Zo, we gaan nu eerst met de lift in de koepelhal tot helemaal boven naar het balkon. Om u tijdens de tocht omhoog niet te storen, zal ik nu even zwijgen. Zet u de guidofoon dus even af, tot u boven uit de lift bent gestapt. Uit de lift komend gaan we rechtsaf, langs de grote zwart-wit foto van het schilderij van Pieter Bruegel. Achter dit schilderij komt u op een deel van het balkon, van waar u een goed beeld van de ruimte in het Evoluon kunt krijgen. U ziet de drie rondlopende galerijen en aan de overkant nog zo'n balkon als waarop we nu staan. Hier, op dit punt, staan we op ongeveer 20 meter hoogte. En boven onze hoofden welft zich de grote koepel met een oppervlakte van 5000 vierkante meter, evenveel als van een voetbalveld. Dankzij de bijzondere constructie hoeft de koepel nergens te worden ondersteund. Het gewicht rust langs de omtrek op de bodemschaal van het gebouw. We gaan nu eerst het trapje af recht tegenover de balustrade. Zet u daar de guidofoon weer aan. Hier, beneden aan het trapje, zien we aan onze linkerhand een model van Stonehenge, een prehistorisch bouwwerk in het zuiden van Engeland, samengesteld uit enorme blokken steen, dat hier de inleiding vormt tot het onderwerp meten. Het vermoeden bestaat dat een van de bedoelingen van de makers is geweest elk jaar opnieuw tijdig te kunnen vaststellen wanneer precies de winter gaat beginnen. De volgens een merkwaardige plattegrond gerangschikte blokken zouden dan een soort sterrenkundig observatorium zijn, om de loop van de hemellichamen te kunnen volgen en zo het begin en einde van de jaargetijden te bepalen. Linksom verder lopend komen we aan een tafereeltje op een markt in India, een beeld dat vele eeuwen onveranderd is gebleven. De weegschaal met stenen gewichten en het touwraam zijn de primitieve hulpmiddelen van de koopman. Zij moesten ertoe dienen dat koper en verkoper het hun toekomende deel kregen. Dit eenvoudige meten voor de dagelijkse behoeften staat aan de wieg van alle wetenschappelijke activiteiten. Rechts van de koopman, in de hoek, staan we voor de afbeelding van de oude sterrenwacht. Met dit diorama zijn we beland in een nieuwe tijd. Wetenschappelijk werk, op steeds grotere schaal, dient niet langer rechtstreeks een praktisch doel, maar wordt verricht uit een drang naar weten, naar doorvorsen van de natuur, zonder dat dit een direct nut voor het dagelijkse leven heeft. De aardbol op de weegschaal stelt het probleem waarvoor Cavendish een oplossing vond. Is dit overigens een vraagstuk waarmee u zich ooit hebt beziggehouden? Het ernaast getoonde experiment van Cavendish toont dit nog eens duidelijk. Met behulp van het toestel, waarvan u hier een sterk verkleind model ziet, kon Cavendish voor het eerst de aantrekkingskracht tussen twee massa's, twee bollen, meten en met behulp daarvan de massa van de aarde bepalen. Een bijzonder knappe meting voor die tijd, maar het is duidelijk dat hiermee geen direct praktisch nut voor het dagelijkse leven werd nagestreefd. Uit de weegschaal van de koopman, vernuftig maar eenvoudig van vorm, ontstaan geleidelijk nieuwe toestellen, meetinstrumenten, waarmee men steeds beter, ook steeds nauwkeuriger, de massa, het gewicht van voorwerpen kan bepalen. Bekijkt u zelf in uw eigen tempo wat hier in deze afdeling over het wegen nog verder wordt getoond. Als we verder lopen, daarbij steeds de linkerkant aanhoudend, komen we voorbij het vooruitstekende deel in de afdeling over het meten van lengte, van afstanden. Zoals bij het wegen vindt ook het meten van lengte zijn oorsprong in de praktische behoeften van de mens. Handelaren en marktkooplieden zijn de eerste gebruikers van lengtematen. Ook de landmeters en bouwmeesters van paleizen en piramiden, zoals oude Egyptische inscripties ons tonen. Lengte werd gemeten om de hoeveelheid geweven stof te bepalen, de afmetingen van een woning of een stuk land, de afstand tot het volgende dorp. Om te meten is er een eenheid nodig, een maat waarin de te meten hoeveelheid kan worden uitgedrukt. Tegenwoordig gebruiken we als lengte-eenheid de meter, die voor iedereen, waar ook ter wereld, hetzelfde is. Vroeger had men daarvoor de duim, de voet, de el en de vaden voor datgene wat men nog juist kon omvatten. Zeer praktisch, omdat iedereen die steeds bij de hand had. Maar daar geen twee mensen gelijk zijn, kon bij gebruik van deze eenheden nog wel eens oneenigheid ontstaan. We zien hier een afgietsel van een Grieks relief dat de vaden en de voet vastlegde. Is dit een voorbeeld uit historische tijden om te komen tot een standaard voor lengte-eenheden? In de eeuwen die volgden probeerde men steeds opnieuw standaarden voor maateenheden vast te stellen, die echter in de meeste gevallen alleen van plaatselijke betekenis bleven. Uit de tijd van de Franse Revolutie stamt het voorstel de eenheid van lengte, de meter, te ontlenen aan de afmetingen van de aarde. De meter werd bepaald als het 40 miljoenste deel van de aardomtrek aan de evenaar. U ziet hier een historische standaardmeter en een kopie van de Franse standaard die in Parijs wordt bewaard en waarvan alle andere standaardmeters zijn afgeleid. Dat de Fransen succes hebben gehad met hun voorstellen eenheid te brengen in het stelsel van maten en gewichten, komt niet alleen doordat Napoleon last gaf het nieuwe maatstelsel in te voeren. Het nieuwe stelsel had vooral succes omdat de meter niet een op zichzelf staande eenheid was, maar een onderdeel van een samenhangend systeem van maten en gewichten, met bovendien als praktisch voordeel een decimale onderverdeling. Het metrieke stelsel is in de hele wereld ingevoerd, met uitzondering van slechts 3 landen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada. Voor het huidige wetenschappelijke werk is een zeer hoge nauwkeurigheid onontbeerlijk. Daarom wordt nu de golflengte van een spectraallijn van het edelgas krypton als lengtestandaard gebruikt. U zult in deze afdeling verder nog een aantal moderne toestellen aantreffen die voor het meten van lengte worden gebruikt en die u naar eigen keuze kunt bekijken en bedienen. Om de volgende hoek, nog steeds links, wordt het meten van tijd behandeld. Ook de tijdmeting is uit praktische behoeften ontstaan. Het bepalen van de tijd op lange termijn was van groot belang voor de primitieve landbouw. Men moest weten wanneer het juiste ogenblik om te zaaien was gekomen, omdat de oogst toch al door allerlei oorzaken gevaar liep. Van uur tot uur te weten hoe laat het is, was van minder belang, omdat de mens in de oudheid niet zo stipt op tijd en zo gejaagd leefde als wij gewoon zijn. De hier afgebeelde voorstelling hoe men zijn afspraken maakte wijkt daarom waarschijnlijk niet al te veel van de werkelijkheid af. Zo'n tijdstip als de zon op zijn hoogste punt is, kon men op het oog niet op een uurtje nauwkeurig bepalen. Geleidelijk ging men daarom over tot het maken van instrumenten voor het meten van tijd. De bekende obelisken zijn mogelijk gebruikt als een vroeg soort zonnewijzers. Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat al in heel oude tijden een aantal praktische maten werd gehanteerd. Zoals de dag, voor de tijd van zonsopgang tot zonsopgang. De maand, voor de tijd van volle maan tot volle maan. Het jaar, voor de tijd van lente tot lente. Het probleem waarmee eeuwenlang is geworsteld wordt veroorzaakt doordat een jaar helaas niet uit een geheel aantal dagen of maanden bestaat. Het ontwerpen van een praktisch bruikbare kalender leverde daarom geweldige moeilijkheden op. Julius Caesar gaf opdracht een verbeterde kalender uit te werken. Als oplossing werd het schrikkeljaar voorgesteld. Even later bleek toch nog weer een verbetering nodig die onder paus Gregorius in gebruik kwam. Er bleken te veel schrikkeljaren te zijn, en om dat in orde te brengen, liet men voortaan per 4 eeuwen 3 schrikkeljaren vervallen. Deze zogenaamde Gregoriaanse kalender wordt thans over de hele wereld gebruikt, hoewel veel landen tot in onze eeuw de kalender van Caesar, de Juliaanse tijdrekening, handhaafden. Voor tijdmeting op korte termijn werd in het oude Griekenland en Rome, behalve de zonnewijzer, ook het wateruurwerk gebruikt. In de glazen kast aan het begin van deze sectie vindt u een model daarvan. De tijdmeting berust op het telkens laten vollopen van een vat. Zoals u aan de hand van de overige hier getoonde modellen kunt zien, werd een werkelijk nauwkeurige tijdmeting pas mogelijk door het gebruik van de slinger en de onrust van Christiaan Huygens in mechanische klokken. Volgt u de ontwikkelingsgang die heeft geleid tot moderne uurwerken, waarvan het elektronische horloge en de kwartklok voorbeelden zijn. En verdiep u in de pas sinds enkele jaren in gebruik genomen methode voor het bepalen van de ouderdom van voorwerpen aan de hand van radioactiviteit van het in de natuur voorkomende koolstof 14. Wat we tot nu toe hebben bekeken bleef beperkt tot enkele praktische resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De afdeling van de tentoonstelling die ik u voorstel nu te bezoeken gaat meer over het wetenschappelijk onderzoek zelf. Voor velen van ons is het werk in een laboratorium omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Er is ook meestal weinig gelegenheid zelf eens een kijkje te gaan nemen. Op de glazen plaat aan de rechterzijkant van de elektronische klok vindt u de verwijzing naar de afdeling Zo werkt de wetenschappelijke onderzoeker. Laten we daarom de gang oversteken en zet u daar aangekomen de guidofoon weer aan. Als inleiding vinden we op palen enige voorbeelden van magnetisme. Magnetisme, omdat dit onderwerp zich goed leent de gang van zaken bij het wetenschappelijk onderzoek duidelijk te maken. Hoe een onderzoek verloopt, vindt u uitgebeeld op de verlichte gele panelen. Ze vormen een aaneensluitend verhaal dat u al voortgaande kunt volgen. Op de tafels daaronder staat een aantal modellen en experimenten die de illustraties vormen van het verhaal erboven. Hier en bij de volgende experimenten zult u moeten oppassen. Sommige van de opgestelde magneten zijn zo sterk dat ze uw horloge zouden kunnen beïnvloeden als u het er te dichtbij houdt. Mag ik u om te beginnen voorstellen de eerste 2 verlichte panelen te bekijken en ook de bijbehorende modellen op de tafel ervoor. Daarna zet u de guidofoon weer aan. Wat hier als wezenlijk verschijnsel van het tegenwoordige wetenschappelijke onderzoek wordt getoond, is hoe stap voor stap een probleem wordt benaderd. Hoe bovendien, achtereenvolgens, specialisten uit de andere vakgebieden te hulp worden geroepen om te trachten een oplossing te vinden voor bijzondere vraagstukken. In ons voorbeeld ontdekken de onderzoekers dat er blijkbaar twee soorten ijzeroxide bestaan, waarvan slechts één met magnetische eigenschappen. Chemisch valt er echter geen enkel verschil waar te nemen. Dit is het moment om een kristallograaf te hulp te roepen. Het onderzoek van de kristallograaf toont aan dat de kristalvorm van de beide soorten ijzeroxide verschillend zijn. Maar omdat het verschil in kristalvorm nog geen verklaring geeft van de magnetische eigenschappen, zijn de onderzoekers opnieuw verplicht de hulp van een speciale deskundige, een theoreticus, in te roepen. Wetenschappelijk onderzoek in onze tijd is niet langer het werk van een eenling. Mijn voorstel is nu dat u de overige panelen en demonstraties in deze afdeling bekijkt en gebruik maakt van de experimenten, want u zult intussen al hebben ontdekt hoe u veel van de toestellen zelf in werking kunt stellen. De guidofoon hoeft u pas weer aan te zetten als u in uw rondgang bent aangekomen bij het grote model van een magnetisch veld met de oplichtende kompasnaalden. In het wetenschappelijk onderzoek vormen waarnemingen steeds de grondslag van waaruit het werk verder wordt ontwikkeld. Nauwkeurige waarnemingen, reekse metingen met de beste op dat ogenblik beschikbare instrumenten. We keren nu terug naar een deel van de tentoonstelling waar we al eerder geweest zijn. Tegenover de afdelingen tijd, lengte en gewicht vinden we een rij zwarte nissen met experimenten, verdeeld in drie groepen. Elke groep geeft voorbeelden van laboratoriumwerk in het gebied van één maateenheid, van één bepaalde grootheid. Achtereenvolgens dichtheid, frequentie en temperatuur. Langs de bovenrand van elke groep ziet u een rode schaalverdeling. Daarop is aangegeven waar sommige verschijnselen die we in de natuur kunnen waarnemen op de schaal van het meetgebied thuishoren. U kunt de demonstraties in de nissen met drukknoppen zelf bedienen. Zet u zolang de guidofoon stil om alles eens nader te bekijken. Al hebben we hier aangekomen nog maar een klein gedeelte van het evoduon gezien, toch is dit het einde van deze rondleiding. Misschien een goede gelegenheid voor wat rust en een korte pauze. Als u daarna op eigen gelegenheid het evoluon wilt gaan verkennen, levert u dan de guidofoon weer in. De gedrukte wegwijzer kan verder uw gids zijn. Maar heeft u nog tijd en belangstelling voor een volgende guidofoon rondleiding, laat u dan een nieuwe cassette in de guidofoon zetten. Daarvoor zijn geen extra kosten verschuldigd. Van mijn kant bedank ik u gaarne voor uw belangstellende gezelschap en ik wens u nog veel genoegen. En wilt u vooral de guidofoon nu definitief op stop zetten? Dank u wel.